In Richteren hoofdstuk 9 waren wij in een wat obscuur gedeelte, om zo te zeggen. Dat wil zeggen minder bekend, minder dramatisch. Gebeurtenissen ook die historisch eigenlijk van geen belang zijn. Hetgeen wij natuurlijk wel vaker tegenkomen, maar dat is dan weer omdat het ook niet gaat om de historie als zodanig zozeer, maar om de betekenis daarvan. Het probleem is echt dat wij allerlei figuren en namen tegenkomen die we verder nergens in de Bijbel tegenkomen. Want ja, wie had er ooit gehoord van Gaal, de zoon van Ebed, en van Zebul, de bevelhebber van Abimelech, toch? Het is toch een beetje een moeilijk schriftgedeelte daar, dat laatste deel van Richteren hoofdstuk 9. Wij zijn er vorige keer ook wat snel doorheen gevlogen, om zo te zeggen. En daarna volgt dan nog het gedeelte van Abimelech's krijg tegen Sichem, want dat staat in mijn Bijbel boven vers 42... Dus het is tamelijk verwarrend omdat wij Abimelech kennen als degene die, althans langs moederszijde, uit Sichem afkomstig was, om zo te zeggen. Uit het bijwijf, want zo heet het in de nette Statenvertaling. Ja, dat is mijn excuus, ik mag het dus ook zeggen, want het staat er. Bijwijf van Gideon. Want daar was hij uitgeboren en daarna trok hij de macht over Israël. In ieder geval over Sichem, maar daarna kennelijk over heel Israël naar zich toe. En hij werd koning van Israël nadat hij zich van zijn 70 broeders ontdaan had. Want zo wordt het gemeld in Richteren hoofdstuk 9. Van hem staat ook dat hij 3 jaar over Israël geheerst had. Dat is in vers 22. En toen kwam het gegooi in de glazen. Want ja, een kogel door de kerk, dat is een beetje lastig in dit geval. En toch is het dat eigenlijk ook wel. En het is ook enigszins, als u mij dat niet euvel duidt, is het ook wel enigszins komisch, enigszins vermakelijk wat hier gebeurt. Begrijp u me goed, het is dood en verderf, je moet er niet aan denken. Aan wat hier allemaal gebeurt. Het is meer iets voor een film of zo, tot lering en vermaak van het volk. Dus dood en verderven, maar goed. Maar dan staat er ook nog: zo zond God een boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. Wat eigenlijk de plaats is waar deze Abimelech uit afkomstig was. Dat was in vers 23. Wat in de geschiedenis wordt uitgebeeld, is de gespannen verhouding. We hebben er misschien niet dagelijks mee van doen, of juist wel. Ik kan dat niet inschatten. De gespannen verhouding tussen de wet als zodanig. Oké, de cultuur, de religie, hoe je het maar noemt, maar het heet gewoon in de Bijbel wet. Religie is eigenlijk het enige goede woord. Het probleem is echter dat wij dat woord zo breed gebruiken dat de betekenis daarvan zoek raakt. Maar religie, dat weet u allemaal, dat is binding. Dat is wat het woord echt betekent. Ik heb het nog nagevraagd aan de dokter, wat is een ligatuur? Als je dan toevallig niet klarinet of saxofoon speelt, dan legt hij je netjes uit dat een ligatuur, dat is een knoop, een verbinding die gelegd wordt, enzovoort. Waarbij je lijf weer aan elkaar genaaid wordt, enzovoort. Of je tandarts die dan de kies trekt en dan de kaak, hoe heet dat, de tandvlees weer aan elkaar trekt, een grote knoop erop. Dat heet een ligatuur. Ja. Nou goed, en ligare, dat is het woord voor binden. Religie betekent, je voelt hem, binden steeds strakker. Religie. Religare. Opnieuw binden. Wet drukt namelijk altijd door. Dat is de vloek van de mensheid en van de staatsinrichting. Je kan het nog navragen aan Plato, maar ja, dan moet je en terug, hoor. De menselijke filosofie heeft er zich altijd mee bezig gehouden. Hè? Met de staat. Hoe nou de samenleving moet ingericht worden. Wat het meest ideaal is. Maar het probleem met een staat of met een staatsinrichting of een maatschappij is dat de regels vanzelf toenemen. En die worden zo drukkend dat de hele, het Rijk, de staat, de samenleving uit elkaar spat of in elkaar spat. Kan het ook in elkaar spatten? Implodeert of explodeert dan. Want dat is wat gebeurt. En dan heb je chaos, anarchie. En dan begint het hele verhaal gewoon van voren af aan. En dat is, als je het mij vraagt, gaat dat in steeds hoger tempo. Want in Europa hebben we dat gehad. Zal ik niet te ver teruggaan. Toen in Frankrijk het een en ander te zwaar werd en alles onder controle gebracht moest worden enzovoort. Toen werd het, je weet wel, in de Franse Revolutie enzovoort. En toen werd het één grote chaos. Want toen spatte het hele systeem uit elkaar. Terecht of onterecht heb ik het niet over, maar spatte uit elkaar. Veel bloed trouwens. Maar en toen kwam Napoleon, die ene sterke man. En die zet een spulletje naast zijn hand en regelt het enzovoort. En ze richtte een standbeeld voor die man op. En wat het maar was. Dat hebben ze voor Hitler nog niet gedaan, maar die deed precies hetzelfde in Duitsland toen daar een zootje was. Althans, na de Eerste Wereldoorlog. Want het was een zootje. En de bedreiging natuurlijk, dus omdat het Rijk in elkaar stort, de bedreiging van de oostkant, van de Russen. Van iets met in aan het eind. Stalin. Nou goed, maar iets met in aan het eind. En toen kwam die ene man en die zegt, ik ga dat wel regelen, ik ga ze tegenhouden enzovoort. Kregen Nederlanders ook aanhang, vanzelfsprekend, we gaan de Russen tegenhouden. Maar ja, dan kreeg je de NSB, die hebben het uiteindelijk verloren, dus het is fout gegaan. Maar goed, er was nog iets, maar daar heb ik het nou niet over. Maar die brengt het dan weer op orde, zo gaan die dingen dan. Bij herhaling. Europa is in de tijd onder controle gebracht toen het West-Romeinse Rijk, ja, uit elkaar spatte door de, wat denkt u, door volksverhuizingen, door al die vluchtelingen die uit Oost-Europa. Nee, ja, dat is echt waar. De Saksen enzovoort, weet u wat, de Franken, wie het maar waren, maar die kwamen allemaal in de vijfde eeuw of zo, zie je, de vijfde eeuw, naar, was al veel eerder begonnen. Ze kwamen nog van veel verder weg, maar ze kwamen Europa binnen. Dat gooide het hele Romeinse systeem ondersteboven. En toen kregen we Clovis van de Merovingers. U weet wat, met die lange haren. Ja. Dat is niet door de Beatles uitgevonden, dat was Clovis. Enzovoort. En dat liep ook fout met die monarchie. En toen heeft de grootvizier, die heette zo niet, hoe heette die? Maar toen heeft Kareltje het overgenomen, Karel de Grote, en heeft de zaak op orde gesteld enzovoort. Zo is dat gegaan, hè. Dat elke keer dan wordt het een chaos en dan komt er één man die het op orde stelt. En daarom wacht men in de hele wereld op de komst van een Messias die dan definitief alles samenbrengt. Liefst de hele wereld in één groot rijk. Goedschiks of kwaadschiks. Nee, dat is die duister. Die duister is dat niet gelukt, maar maar dat is dan het idee. En zo verwacht de islam, verwacht de Mahdi, weet u wel. En de joden verwachten een messias. En de christenen verwachten een messias op een of andere manier. En die komt ook en die zal dat ook doen. Maar uiteindelijk op heel andere basis, op heel andere normen dan in het verleden geprobeerd is. Maar goed, dat was een uitweiding, maar het is een algemeen beginsel. Je kunt wet hebben, maar waar wet heerst, is na verloop van tijd, komt daar het volk in opstand. Dat kan niet anders. Je mag het niet zeggen, hoor, maar ik heb al jaren geleden geroepen dat ik me verbaas dat het Nederlandse volk nog niet in opstand is gekomen tegen Den Haag. Dat dat zullige gedoe. U weet wel, regeren is vooruitzien, maar bij ons is regeren vooruitschuiven. Mijn opvolger gaat het doen. Ik heb van de week nog een keer gelezen, ook van de minister. Die zei, het is te ingewikkeld, maar voor mijn opvolger. Ik geloof dat het over de toeslagenkwestie ging, of zo. De wetgeving met al die toeslagen. Maar ik herinner me een tijd, ik weet niet wanneer het was, dat de belastingwetgeving moest vereenvoudigd worden. Het moest veel simpeler worden. En dat hebben ze toen ook gedaan. Maar je weet hoe het nu is. Verschrikkelijk. Ja, jij moet er van leven, broeder. Ik weet het, dus dat is kop goed uit. Maar in verzet daartegen, denk ik. Of ter voorkoming van, en wat het maar is. Maar zo is het, dat gaat. En dat is met alles zo. Het wordt ontwikkeld, het wordt georganiseerd. En daarna is al het leven eruit. En begint het verhaal weer overnieuw. Als je trouwens langs een andere route alle risico's in het leven vermijdt, dan leef je ook niet meer. Hetzelfde verhaal. Als je alles dicht timmert, dan kan er niks gebeuren. Dan zit je dicht getimmerd, dan lig je al in je kist. Dan kan je niks meer gebeuren. Ja. Nou ja, zoiets. Dat was een lange inleiding, zei ik. En dat komt omdat het hier gaat over, en het wordt ons geïllustreerd, over die hele situatie waarbij Abimelech, net als, dat heb ik een paar keer al gezegd, net als Saul en net als, wie was het, Absalom. En nog zo'n paar van die figuren, maar dit zijn de meest voor de hand liggende. Hij is een beeld van de wet als zodanig, de heerschappij van de wet. Degene die de macht aan zich trekt, naar zich toetrekt. Enzovoorts. Maar zijn onderdanen komen in opstand. En ik vind het redelijk vermakelijk, omdat ik me niet aangesproken voel. Daarom kon ik dat makkelijk zeggen. Ik leef niet onder de wet, dus ik kijk met een verbazing naar wet en degene die daaronder leven. En hoe die frictie daar is. Het is triest, zuster, maar het is ook wat komisch natuurlijk. Die mensen hebben zelf die wet over zich afgeroepen. Die hebben zelf bepaald, wij willen hem. In het Nederlands moet je voorzichtig zijn met dit soort uitingen. Wij willen hem. Ja. Het wordt al gauw, ik wil hem niet, hè. Maar toen maar. Maar wij willen hem. Dat was met Saul ook zo. En dat was met Absalom was dat ook zo. En hier dus ook. Maar na verloop van tijd willen ze hem toch niet. Want de consequenties die zijn nogal zwaar. En dat is wat hier gebeurt. Natuurlijk staat erbij, God zond een boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. Maar u weet, dat waren vriendjes, Abimelech en de burgers van Sichem. Daar was het begonnen. En hij was inderdaad begonnen met zijn koningschap in Sichem, op basis van dat zijn moeder daarvan afkomstig was, enzovoort. Hij was dus een Sichemiet, om zo te zeggen, die Abimelech. Maar er komt strijd tussen die beide partijen. En de Heer zegt, of de Heer stookt dat aan, opdat het geweld gedaan aan de 70 zonen van Jerubbaal kwamen, en opdat hun bloed gelegd werd op Abimelech, hun broeder, die hen gedood had, en op de burgers van Sichem, die zijn handen gesterkt hadden om zijn broeders te doden. Dat zijn dus de twee partijen die samen een uitbeelding zijn van heerschappij van wet. Heb je dat? De wet zelf, Abimelech en zijn onderdanen. Het blijft natuurlijk zo dat geen mens enige macht heeft over anderen, tenzij dat hem eerst die macht gegeven is, op een of andere wijze. Dat is het risico van al die mensen die aan de macht zijn of die de macht in handen hebben. Als ze de touwtjes echt zwaar aantrekken, dan staan ze op straat, want de macht is natuurlijk een beetje flauwekul. Tenzij men wapens heeft. Vandaar dat in wezen alle macht die op aarde wordt uitgeoefend, van mensen over mensen, uiteindelijk in essentie altijd gebaseerd is op wapens. Al het andere is bloedlink. Dat is ook het linken van iets als democratie. Mensen worden gekozen en die zitten daar dan en op grond waarvan. En dan zie je die mensen en bla bla bla, waar hebben ze het over? Ze zijn aan de macht. Je vraagt je hoe, wie geeft dat dan? Van bovenaf is het niet gegeven. Hebben wij ze dat gegeven? Nou, dan nemen we het terug. Of we doen gewoon niet wat ze zeggen. Klaar uit. En dan kunnen ze naar huis. Dan zijn ze onmogelijk geworden. Het is een wankel iets. Huh? Nou ja. De Heer zei tegen Pilatus, daar heeft hier niks mee te maken, maar de Heer zei tegen Pilatus, gij zult geen macht over mij hebben. In de Statenvertaling staat dan, indien het u niet van boven gegeven was. Maar eigenlijk, de vertaling is niet fout hoor, want ana wil zeggen van boven. Maar neem niet weg dat je dat net zo goed kunt vertalen met van voren af aan. Ergens aan het begin van een reeks is dat gegeven. Niet noodzakelijk van God gegeven. Dat betekent het helemaal niet. Maar hij was nou eenmaal in die positie terechtgekomen. Maar we weten hoe het met Pilatus afgelopen is, toch of niet? Dat staat niet in de Bijbel, maar je weet toch wat met Pilatus afgelopen is. Die is uiteindelijk weggepromoveerd. Wegens ongeschiktheid of iets dergelijks. Die hebben ze naar Frankrijk gestuurd. En volgens verhaal heeft hij daar de rest van zijn leven zijn handen staan wassen. Want, ja, nee, dat is het verhaal. Maar hij is weggestuurd. Over zijn vrouw gaat trouwens ook nog een verhaal. Die vrouw van Pilatus, die staat dan in de Bijbel, die vrouw van Pilatus. Gaat ook nog een verhaal over. Want die schijnt gewoon te hebben. Ren heet het. Rennes le Château. Niemand. Oh. Kennen jullie dat verhaal niet? Oh, zoek het ook maar niet uit. Dat is niet goed voor je. Zuid-Frankrijk, het Pyreneeën. Dan wordt ze nog geëerd. Maar doe maar. Doet er ook niet toe. Wat het doet, is dit verschijnsel. Dat die macht, die vandaag weer meeligt in dit geval. Dat is. Het is maar wat hem van anderen afgegeven wordt. Dat bedoel ik maar te zeggen. Zie? Hoe dan ook, van bijbelstandpunt, van goddelijk standpunt, is Abimelech schuldig en de inwoners van Sichem, die hem tot koning gemaakt hadden, oorspronkelijk net zo goed. En daar zou een oordeel over komen, want het was aangekondigd in die gelijkenis hiervoor. Over dat vuur ga uit van enzovoorts. Weet u nog? Zo ga vuur uit van Abimelech en verteerde de burgers van Sichem en daarmee het huis van Millo. En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Millo en verteerde Abimelech. Dat was vers 20. Waarbij dus sprake is van dat wederzijds men elkaar zou naar het leven staan. Om het netjes te zeggen. Dat is wat hierna, dus vanaf vers 22, beschreven wordt. Want daar staat, de burgers, vers 25, de burgers van Sichem bestelden tegen hem die op de hoogte der bergen lagen legden. En al wie voorbij hen op de weg doorging, beroofde zij. En het werd Abimelech aangezegd. Dat wil zeggen dat de burgers van Sichem in opstand kwamen tegen Abimelech, die koning was over Israël, notabene. En daarna worden ons personen geïntroduceerd. Namelijk vers 26, Gaal, de zoon van Ebed. En Gaal, en de zoon van Ebed, is dus de leider van de opstand van de Sichemieten tegen Abimelech. Zo wordt het uitgedrukt. Gaal, de zoon van Ebed, kwam ook met zijn broederen enzovoorts. En dat Gaal, dat wordt vertaald met, ik weet niet of ik dat vorige keer allemaal gezegd heb, met afwijzen, eigenlijk leegmaken. Het is niet hetzelfde als Goel, want Goel schrijf je met een alef in het midden. En dit is met een ayin. Gaal, afwijzen. In de zin, leegmaken is ook goed. Wat hij afwijst namelijk, dat is dus Abimelech en daarmee de wet. En het gaat om het leegmaken, het neutraliseren van de wet. Eigenlijk heet zoiets in het Nieuwe Testament tot niets maken, namelijk het vernietigen van de wet. Het probleem is met wet dat als die lang gebruikt wordt en toegepast wordt, nou is 3 jaar niet zo lang, maar als die lang gebruikt wordt en toegepast wordt, dan heeft die geen betekenis meer. Omdat het dan niet meer werkt. Iets als een fietser mag niet door het rode licht rijden. Nou, als nou iedere fietser mag gewoon altijd door het rode licht rijden, dan kun je er niks meer aan doen. En daarom ga ik niet meer naar Amsterdam. Zal wel wijze wezen. Vooral niet 's avonds en als het dan nog regent. Dat was ik laatst namelijk. Ik vind dat bloedlink. Want je ziet die lui niet, hè. En ze rijden overal door. En als je ze aanrijdt, ben je de klos. Ja, want ze zijn vogelvrij. Niet volgens de wet, maar dit is gewoon terecht. Dat is zo ontstaan. Die verkeersregels tellen daar absoluut niet. Die zijn er wel, maar die zijn niet te handhaven. Omdat niemand zich eraan houdt. Heb je dat nog? Het is volkomen chaos. Anarchie. En dat schijnt een ideaal te zijn van een bepaalde richting, maar laat me zitten. Tot niets maken. En hij is een zoon van Ebed de knecht. Want Ebed is Obed en Obed is een knecht, een dienaar. Wij kennen het woord natuurlijk uit Obed Edom. Uit de geslachtslijn van David. Maar we kennen het ook als Abdullah. Abdullah is Obed Allah. Een knecht van Allah. Abdullah. Dat is een mooie islamitische naam dus. Hè? Knecht van Allah. Ja. Obed, de knecht. Want als men een dienstknecht is, dan wil men vroeg of laat vrij worden, zich onttrekken aan de macht. En dat drukt zich uit in Gaal, de zoon van Ebed. Hij blijft zo genoemd worden. Gaal, de zoon van Ebed. Kwam ook met zijn broederen en ze gingen over in Sichem. En de burgers van Sichem verlieten zich op hem. Dat wil zeggen, in een opstand tegen Abimelech onderwierpen zij zich, stelden zij zich ondergeschikt aan Gaal, de zoon van Ebed, die dus de volksopstand tegen Abimelech leidde. Heb je dat? Ja. En zij togen uit in het veld en lazen hun wijnbergen af en traden de druiven en maakten lofliederen en ze gingen in het huis hun schots en aten en dronken en vloekten Abimelech. Kun je het je voorstellen, die kermis, of is het carnaval? Moet ik hem langzaam lezen. Zij togen uit in het veld, lazen hun wijnbergen af en traden de druiven, zeggen ze. Dat is mooi gezegd, maar als u gevoelig bent voor dichtelijke taal, begrijpt u dat het meteen gaat over alcoholmisbruik en zo, toch? En maakten lofliederen, staat er. Nou, lofliederen. Hillel heet het woord, vertaald met lofliederen. Er is wat voor te zeggen, want het komt van halal. En dat kennen we allemaal, halal. Uit halleluja. Lof zij de Heere. Dus toch iets met lof. Maar halal betekent letterlijk, je hoort het aan het woord hoor. Het is gewoon Nederlands. Het betekent hel. In de zin van helder. Heb je dat? Clear in het Engels. Dat is wat het betekent letterlijk. En het gaat om de hel. Halal. Helderheid van eventueel kleur of klank. En zo kom je bij lofliederen terecht. En het Hallel, dat zijn dus die 5 psalmen, eindigend met psalm 118, die gezongen worden aan het eind van de zedemaaltijd, zoals de Heer die zong met zijn discipelen in de opperzaal, alvorens hij zei, staat op en laat ons van hier gaan, enzovoort. Heb je dat? Het Hallel, ja. Maar het betekent letterlijk iets van helder, van kleur of van klank. Maar het is niet alleen ons Nederlandse woord hel. Het is ook ons Nederlandse woord lol. Nee, niet laughing out loud. lol. Ze maken plezier. Dat is wat het is. Zij maakten vreugde. Kun je vreugde maken? Ja, dat is, want er is een lied van. Ik kan het niet zingen, want ik weet de melodie niet. Maar het is iets van laat ons vreugde maken. En nee, het is gewoon een kroeglied. Of zoiets. Maar dat doe je dan. En het heet gewoon lol maken. Maar dat is gewoon dit woord, hoor. Dus ik zou het maar niet vertalen met lofliederen. Aan wie dan? En ook maar niet met liederen. Dat zit er helemaal niet in. Want uiteindelijk kan het dat worden, natuurlijk. Maar het is gewoon plezier. Ze maakten plezier. En ze gingen in het huis in schots. En aten en dronken. En vloekten. Dat wil zeggen, ze vloekten Abimelech. Het is wel grappig eigenlijk, want dat woord voor lofliederen komt van halal. En vervloeken is kalal. Hetzelfde, maar dan met een Q, een kof aan het begin. Ik heb het nagekeken, want hoe zeg je zoiets? Maar mijn woordenboeken zijn in het Engels, dus ja, doe maar. Maar daar staat achter kalal, diminishing material things. Diminishing, klein maken, materiële dingen, zaken. Wij noemen dat relativeren, kleiner maken, veronachtzamen, geen aandacht aan besteden, of als je het helemaal sterk wil hebben, negeren. Dat is wat het woord, het is niet het normale woord voor vervloeken of zweren of iets dergelijks. To swear in het Engels, dat woord is het niet. Het is dit. Zij trokken zich niets van Abimelech aan. Dat is wat er staat. Zij maakten feest en dat was het dan. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar in gedachten zie ik dan die lui met die zwarte pakken en die krulletjes. En dan, dat is niet aardig om te zeggen, maar daar ben ik niet voor ingehuurd om aardige dingen te zeggen. Die Joodse feesten en muziek en dans en hoe dat allemaal eten mag. En hebben jullie dat nooit afgevraagd? Wij kennen in Nederland kennen wij de zogeheten Bible Belt. Ik zeg maar gewoon hoe het is, hè. Wij kennen de zogenaamde Bible. Wat is het Nederlandse woord daarvoor? Weet ik niet. We hebben het aan de Amerikanen te danken, geloof ik. Wij kennen dat en dat noemen we dan de zware, de streng gelovigen heet dat. Wat natuurlijk dwaasheid is, want ze zijn niet gelovig, ze zijn laat staan streng. Dat zijn wij, wij zijn streng gelovig. Maar zij gelovig, zij zijn streng religieus. Dat is het tegenovergestelde daarvan en ze gaan eronder gebukt. En ze hebben ergens in het Oude Testament gelezen dat ze gebukt moeten gaan en in het zwart gekleed moeten zijn. Dat staat allemaal in het Oude Testament enzovoorts. En ik heb me altijd afgevraagd hoe dat nou kan, dat die leven zo bedrukt. Lachen is helemaal uit een boze. En die Joodse, redelijk orthodoxe, onredelijk orthodox, maar hoe zeggen ze het? Betrekkelijk orthodoxe, die zijn leven onder de wet, dacht je toch, misschien wel meer dan christenen, maar die mag vrolijk door het leven enzovoorts. Wat betekent die wet voor hen dan? Ik ben van mening dat als je echt probeert onder de wet te leven, dan word je alleen maar galisch van. Hoe zeg je dat? Dan word je alleen maar depri, word je daarvan. Dat is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. Dat is een last waaronder men zou bezwijken. En dan zeg ik het echt nog netjes. En dan heb je die Joodse categorie, die gaat feestelijk doen. Kijk, het Jodendom is in zichzelf natuurlijk ook verdeeld. Maar er is een categorie in elk geval, die gaat zo vrolijk door het leven en wordt geacht Joods, typisch Joods te zijn en dan nog orthodox ook nog. Hoe doen ze dat? Nou, door de wet niet serieus te nemen. En dat is een bekend verschijnsel. Ja, dat is niet aardig om te zeggen, maar laat ik het anders zeggen dan. Er zijn maar twee mogelijkheden, hè, als je leeft onder de wet. Het ene is, je bezwijkt eronder. En het andere is, je trekt er je uiteindelijk niks van aan en bij gelegenheid spring je uit de band. Liefst een paar keer per jaar. Hè? Nou ja, dat doen ze dan dus. Waarbij ze zich er dus niks van aantrekken. Dat is één ding. En maar je hebt nog een andere aspect van het geheel. Dat is namelijk dat een belangrijk aspect van de Joodse cultuur is dat men de wet des Heren, de Mosaïsche wet, in belangrijke mate afwijst en vervangt door hun eigen wetten. En dat is ook een Bijbels thema. Als ik erover nadenk, dan denk ik, nou, de eerste keer dat ik het heel bewust tegenkom in de Bijbel, dat is bij de aanhef, de inleiding tot de geschiedenis van Jozef. Wijden nu broeders, let op, hè, wijden nu broeders niet bij Sichem. Dat zijn weer, hè. Wijden nu broeders niet bij Sichem. Nou, het antwoord is, nee, daar hadden ze moeten zijn, maar daar zijn ze niet. Ze zijn in Dothan. En bij Dothan staat dat in het woordenboek van buitenlandse origine. Weet men niet. Maar Dothan komt van Adat. Dat is hetzelfde als ons woord Adat. En Adat, dat is gewoonterecht. Dat zijn wetten die niet zwart op wit zijn vastgelegd. Maar het zijn regels die ontstaan zijn en die daarna door de in juridisch verband wel degelijk rechtsgeldig zijn. Omdat het door het gebruik ontstaan is. Wij in Nederland kennen het begrip via, hoe heet het tegenwoordig? Voormalig Nederlands-Indië. Ik weet niet hoe je tegenwoordig weer moet zeggen, zonder dat je iemand tegen de schenen schopt. Maar daar waren nogal wat wetten en regels die niet zwart op wit stonden. En dat is dikwijls een probleem, omdat sommigen die regels dan niet kennen. Maar van de zonen van Jacob staat dan dat ze waren in Dothan. En Dothan betekent dus hun eigen, zelfgemaakte, zo ontstane wetten. En dat is een uitbeelding van het judaïsme. Hun eigen wetten. En ik weet het zeker, want dat staat gewoon in de Bijbel. Het is de Heer die dat zegt, hè. Ik moest het ook opzoeken, maar het staat in Matteüs 15. Eerst in vers 3. Want dan gaat het over de inzetting der ouden, staat erboven. Waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? En hij antwoordde hen, vers 3, zei tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Wat daar staat is dat men zich dus van het gebod Gods niks aantrekt en die vervangt door uw eigen inzetting. Dat wordt hierna dan geïllustreerd. Op die illustratie ga ik niet in, het voorbeeld. Maar wel op de herhaling van de uitspraak in vers 6. Gij hebt Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. En dan nog een keer, vers 9. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. Er staat het dus achter elkaar drie keer. Dat de Joodse inzettingen geplaatst zijn in de plaats van het gebod Gods. En dat is tamelijk in strijd met wat ons altijd maar voorgehouden wordt. Ook door de Joden zelf, die net doen alsof hun Joodse inzettingen dezelfde zijn als de Mosaïsche inzettingen. Sterker nog, maar ik heb het hier natuurlijk wel vaker gezegd, ze doen net alsof de wet gegeven is door Mozes aan het Joodse volk. Wat natuurlijk volstrekt onzin is, een anachronisme. Want ja, er bestond nog in geen even een Joods volk toen Mozes de wet ontving. Er ontstond, er was een volk Israël dat zojuist officieel als volk geboren was, om zo te zeggen, uit Egypte. En een Joods volk, op zijn vroegst kun je daarover spreken, de Joodse natie, kun je op zijn vroegst over spreken na de scheuring van het Rijk onder, na de dood van Salomo. Maar dan nog, de term Joods wordt eigenlijk pas echt gebruikt sinds de Babylonische ballingschap. En daar ligt de oorsprong van het judaïsme in de Babylonische Talmud. Als niks bijzonders wat ik zeg, dat is algemeen bekend. En alleen in christelijke kringen heeft men ervan gemaakt dat in Babel ook pas de Bijbel is gemaakt. En ook het boek Genesis pas is geschreven enzovoorts. Dat weet u toch, hè? En het boek Daniel en al die andere boeken uit het Oude Testament komen allemaal uit Babel. Maar het is anders, uiteraard. Het gaat veel verder terug. Maar het judaïsme, dat komt uit Babel. En het is niet de uitvinding van de Mosaïsche wet, maar het is de afwijking van de Mosaïsche wet. Waarvan men dan in orthodox-Joodse kring zegt dat het ook niet anders kon, omdat men geen tempel had enzovoorts. Maar dan moet ik u zeggen, nou, onder de Mosaïsche wet had men oorspronkelijk ook geen tempel. Dus daar red je het ook niet mee met dit soort excuses. Zie? Afgezien daarvan ook iets als de shul of de synagoge met het Griekse woord. Dat is ook geen Bijbelse inzetting of zo. Hè? Het is komt bij Mozes helemaal niet voor. Nou, enzovoorts. Maar het is dus een eigen wet in plaats van de wet des Heren. En het wordt herhaald in een paar bladzijden verder in Marcus. Nee, niet een paar bladzijden verder. Maar het is Marcus 7. Dan gaat het over dezelfde kwestie, het is dezelfde gebeurtenis. Waar dezelfde vers uit Jesaja wordt aangehaald, dat ik niet gelezen heb zojuist. Maar het is vers 6 en dan volgt Marcus 7 vers 7. Doch te vergeefs eren zij mij, leren de leerlingen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, nalatende, wat zei ik daar straks, negeren, leegmaken, afwijzen. Dat was de betekenis van de naam van Gaal. Nalaten. Goed woord. Nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, zoals wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen, doet gij velen. En vers 9, en hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Je kan het dus niet missen, staat er met grote nadruk. En het worden geacht woorden te zijn van de Heer zelf. En vers 13 nog een keer. Makende Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt. En vele dergelijke dingen doet gij. En dat betekent dus dat het Jodendom als zodanig niet beschouwd moet worden als de praktische uitvoering van de Mosaïsche wet of iets dergelijks. Dat is het niet. Het is daarnaast gezet, om zo te zeggen, in plaats daarvan. Nou ja, er zijn er twee dingen die je kunt doen. Als je onder de wet leeft, je kan eraan kapot gaan. Of je trekt je er dus weinig van aan en je laat het voor wat het is. Ze hebben mij in Israël ooit verteld dat om die reden heel wat orthodoxe Joden een paar keer per jaar, als het even kan, ze betalen, kunnen naar Eilat gaan om daar de beest uit te hangen. Want dat wordt geacht het buitenland te zijn. Want Israël is van Dan tot Beersheba, van noord naar zuid. Als je dus zuidelijker bent dan Beersheba, dan kom je in Eilat terecht, maar het is dus officieel buitenland. En dan hoeven ze zich niet, althans niet zo nadrukkelijk, aan de Joodse wet te houden. Dat is serieus. eiland moet daarvan bestaan, grotendeels. En ik moet u zeggen dat het geen smakelijke vertoning is. Daar. Ik heb er geen mooie herinneringen aan, maar wel heel, heel ingegrifte herinneringen van hoe dat eruit zag. Hoe die lui daar tekeer gingen. Nou, jongen, jongen. Toen maar. Maar die springen uit de band, dan heet dat, hè. Maar dat is waar het over gaat. Er zit ook weinig anders op, natuurlijk. Ik geef het meteen toe, er zit weinig anders op. Ik denk er vaak aan iets als de idee van dat een zondaar, een ongelovige of iemand die niet lid was van ons kerkgenootschap, die komt in de hel en daar in het vuur geworpen en dan blijft hij tot in eeuwigheid in de hel pijn lijden. Die mensen weten niet wat ze zeggen. Dat kan toch helemaal niet? En als het wel zo is, dan moet je toch gek worden? Stel je toekomst dan is, dan is dat niet. En dan maar wachten of je uitverkoren bent. Zo van staat nu alvast en ik kan er ook niets aan doen. Als God het me niet geeft, dan kom ik straks in de hel. En onder hel verstaat men dan het eeuwige vuur. En onder eeuwig vuur verstaat men het vuur dat nooit uitgaat. En waarin men ook nog overleeft ook nog dan, hè? Of overdood, hoe zeggen ze zoiets? Die idee alleen al, dan moet je toch gestoord van worden. Of je moet het compleet verdringen. Verdringen. Nou ja, het een helpt bij het ander. Toch maar. Nou ja, dat is wat uitgebeeld wordt. Ik zie het in gedachten voor me. Klesmer, muziek erbij. Zij togen uit in het veld. Ik zie ze al dansen in de kring. Een paar viooltjes erbij, weet u wel, van de fiddlers. Al of niet on the roof. Ja, inderdaad. Laas in Wijnberg af en traden de druiven en maakten lofliederen. Dat de druiven mag je ook weglaten. Dan zie je ze dansen en ze traden. Nou ja, volksdansen. En maakten lol. Dat is wat er staat. Je hoeft het woord niet eens te vertalen. Ze maakten lol. En zij gingen in het huis hun schoots. Dat dan weer wel. En aten en dronken. Want het maakte onderdeel uit van hun cultuur. En zij negeerden. Zij lieten na, dat was het woord, hè, nalaten. Zij negeerden, veronachtzaamden, zij relativeerden Abimelech. Dat is wat men met de wet moet doen, om er niet aan onderdoor te gaan. Ja, dat is wat beschreven wordt. En dan krijg je hun aanvoerder, in vers 28. En Gaal, de zoon van Ebed, want zo blijft hij genoemd worden, de nalater, de negeerder, Gaal, de zoon van Ebed, zei hij, wie is Abimelech en wat is zich omdat we hem dienen zouden? Kijk, nou is hij bezig aan het leegmaken, aan het nalaten. Abimelech, moet je niks van aantrekken. Wie is dat eigenlijk? Hoezo? Is hij niet een zoon van Jerubbaal, zijn de Gideon? En Zebul, die hier geïntroduceerd wordt, dat is toch zijn bevelhebber, zijn aanvoerder en vertegenwoordiger hier in Sichem. Zebulon wordt altijd vertaald met. Zebulon, zei ik. Oké. Zebul is hetzelfde als Zebulon. Zebul wordt altijd vertaald met een woonplaats, een nederzetting. De echte betekenis, dit is de toepassing namelijk, de echte betekenis is die van insluiten. In het Engels, to enclose. Ik ken het woord niet, maar je kunt het zo vertalen: insluiten. En daarvan afgeleid een woonplaats, een nederzetting. Omdat de nederzetting gevormd wordt door door er een muur of een wal omheen te zetten. Of desnoods zet je de hoe heet die dingen? De huifkarren, covered wagon. Die zet je in een kring om het kamp heen enzovoort. Het is een insluiting. Maar dat is wat het is. Een insluiting. Zebulon of Zebul in insluiting. Maar dat is wat de wet doet. Die sluit de mens in, neemt hem gevangen, beperkt hem in zijn mogelijkheden. Dus die Abimelech en die Zebul, die horen echt wel bij elkaar. En voor zover weet ik Zebulon noemde, dat betekent dus net zo goed een woonplaats of een insluiting. En het idee is dat Zebulon in eerste plaats vertegenwoordigd wordt in onze dagen door de Nederlanden. Door Nederland, als vertegenwoordiger van Zebulon. En een van de aspecten daarvan is dat Nederland is ingesloten. Al was het maar door dijken. Wallen eromheen om het water buiten te houden. Migranten hou je niet buiten. Ze willen allemaal in dit lage land komen wonen. Om met ons onder te gaan in het water als het water rijst. Heb je dat? Ik begrijp die dingen echt niet. Maar doe maar. Allemaal korte termijn ideeën. Maar dat is Zebulon. Ingesloten. Door dijken en wallen. Dient de mannen van Hemor, de vader van Sichem. Want waarom zouden wij hem dienen? Al in Genesis staat dat al, hè? Sichem. De stad Sichem is genoemd naar Sichem en meneer Sichem. En meneer Sichem is een zoon van Hemor. Chamor eigenlijk. Maar toen maar. Kortom, die Abimelech die komt ook maar van buitenaf. Die hoort weer niet bij ons. En we kunnen beter blijven bij onze eigen familietak en erfgenamen. Waarom zouden wij deze vreemdeling als het ware Jerubbaal dienen? Schuif die wet maar weg. Want daar komt het op neer. Och, dat dit volk in mijn hand waren. En ik weet niet hoe je dat hebt, maar ik stel me zo voor dat als ik u in het wild gevraagd zou hebben, zomaar, recht voor zijn raap, van waar staat dat in de Bijbel? Och, dat dit volk in mijn hand waren. Wie zegt dat? Hè? Dan geef je toch als antwoord Absalom. Want die riep dat. Nou ja, met andere woorden, maar die riep dit. Zo van, ik zal het wel op orde krijgen. Mijn vader doet er niks aan, die laat het versloffen. Breng ze maar bij mij. Kom maar bij mij als je een probleem hebt, ik los het op. Enzovoort. En hier is het Gaal. Och, dat dit volk in mijn hand waren. Om ze daarmee zo gezegd te verlossen van de wet. Want daar komt het op neer. Maar je weet, het loopt helemaal fout. Och, dat dit volk in mijn hand waren, ik zou Abimelech wel verdrijven. En tot Abimelech zeide hij, vermeerder uw heer en trek uit. Soms denk ik dat die Gaal meer specifiek beschouwd moet worden als een weergave van het Jodendom als zodanig. En Abimelech meer als van de Mosaïsche wet nog. Maar ze liggen in ieder geval in elkaars verlengde op een of andere wijze. Dus toe maar. Niettemin, het is een spanningsveld en een strijd. En tot Abimelech zeide hij, volgens sommigen had er moeten staan, dat hij tot ik zou tot Abimelech zeggen, of zoiets, maar het maakt mij helemaal geen verschil, of hij het nou werkelijk zei, of dat hij zei, dat zou ik tegen hem zeggen. Of dat hij iemand stuurde om dat tegen hem te zeggen. Maakt allemaal niks uit. Hier daagt hij Abimelech uit. Gaal dus. Daagt Abimelech uit. En zegt, vermeerder uw heer en trek uit. Kom erop met je leger. Dan vechten we het samen uit. En dat is in overeenstemming met wat er nu verder volgt. Ik zou Abimelech wel verdrijven. U moet zich voorstellen dat Abimelech niet resideerde in Sichem. Hij was koning van Israël. Waar hij dan wel resideerde, doet weinig te zaken. Maar hij moet van ver van een andere plaats komen. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar in Sichem breekt de opstand uit. Goed. Als Zebul, de overste der stad, de woorden van Gaal, de zoon van Ebed, hoorde, want Zebul staat in dienst van Abimelech. Dat is de vertegenwoordiger van Abimelech in de stad. als burgemeester. Als Ebel de Homsterder dat de woorden van Gaal, de zoon van Ebed, hoorde, zo ontstak zijn toorn en hij zond listiglijk, dat wil zeggen in het geheim, boden tot Abimelech, waar die maar zijn mag, zeggende: zie, Gaal, de zoon van Ebed, en zijn broeders zijn te Sichem gekomen en zie, zij met deze stad handelen vijandelijk tegen u. Dus Abimelech wordt op de hoogte gesteld van deze vijandelijke activiteiten van Gaal en van de burgers van Sichem. En hij zegt tegen zijn baas Abimelech: zo maak u nu op bij nacht in het geheim. Gij en het volk dat met u is, wie het maar zijn, en leg lagen in het veld. Dat wil ze altijd zeggen hinderlagen. Een cordon om de stad eigenlijk, een beleg. Leg lagen, een beleg rond de stad. En het geschiedde in de morgen, als de zon opgaat, zo maak u vroeg op en overval deze stad. En zie, zo hij en het volk dat met hem is tot u uittrekken, zo doe hem gelijk als uw hand vinden zal. Hij nodigde dus zijn baas uit om te komen met zeg maar een leger rondom de stad. En dan wordt het de andere dag zo dan die strijd moet uitbreken tussen Gaal en zijn zoon van Ebed en zijn opstandelingen in Sichem tegen Abimelech, die dan met legers buiten de stad is. Hè? Hebben jullie dat? Het zou dus een strijd moeten worden tussen de wet als zodanig en degene die eronder geschikt zouden moeten zijn, maar dit niet langer pikken. Dat spanningsveld. Hè? Dat is klassiek. Volksoproer. Abimelech dan maakte zich op en al het volk dat met hem was bij nacht. En ze legden lagen op zich met vier hopen. In vier groepen, vier weet ik het. En waarom ook niet. En Gaal, de zoon van Ebed, de opstandeling dus, ging uit en stond aan de deur van de stadspoort. En Abimelech rees op en al het volk dat met hem was uit de achterlagen. En dan komt hij. Hè. Als Gaal dat volk zag, zo zeide hij tot Zebul, de opstandeling die dit geregisseerd had en die Abimelech had getipt van kom. En als Gaal dat volk zag, zo zei hij tot Zebul: zie, er komt volk af van de hoogten der bergen. En Zebul daarentegen zeide tot hem: gij ziet de schaduw der bergen voor mens aan. Het is, Maar Gaal voer wijders voort te spreken. En zij ziet daar volk afkomende uit het midden des lands. En een hoop komt van de weg van de eik Meonenim, ik moet hem goed zeggen. Dat is vorige keer. Daar hebben we het vorige keer uitgebreider over gehad. Want achter dat, die naam Meonenim gaat schuil occultisme, demonie, satanische dingen. Ik ga er niet op terugkomen, maar nu ik er voorbij kom, zeg ik het wel even. Achter de wet zit altijd dit, hè. Als je een mens zwaar onderdrukt, dan verliest hij de controle, raakt hij in paniek en dan wordt hij de prooi van demonen. Oké, andere route, nog een keer. Als een mens zwak wordt en niet meer tegen de omstandigheden op kan, dat kan gewoon lichamelijk zijn door een ziekte of wat dan ook. Anorexia. Dan gaan de deurtjes open voor invloeden van buitenaf. Dat wil zeggen voor demonie. Dat is altijd wat er gebeurt. Bovendien, het strikte je moeten houden aan bepaalde beginselen, dat levert op wat wij noemden een dwangneurose. Maar dat is het moment dat de mens zelf zijn controle kwijtraakt. Dan moet hij, dan wordt hij een robot en dan moet hij binnen de lijntjes kleuren en binnen de, wat het maar is, weet je wel, en verplichte handelingen doen onderweg, dat soort dingen weer. En dan krijg je daarmee te maken met demonie. Vandaar dat je dat specifiek vindt in religieuze kringen. Daar waar de religie zwaar drukt, daar vind je de activiteit. Daar komt de activiteit van demonen aan de oppervlakte. Of het gevaarlijk is, ja, voor de persoon in kwestie wel. Verder schat ik het niet zo hoog in. Maar het gebeurt natuurlijk wel. En in ieder geval neemt het de controle. Neemt helemaal niet de controle over van de mens over zichzelf weg. En daarmee wordt hij onbereikbaar voor communicatie. Dat is een van de bekendste kenmerken van demonie. Ja, ik had moeten zeggen van neurosen, maar dat woord bestaat niet meer, hebben ze mij verteld. Dus vooruit maar. Dat is dat de communicatie ophoudt. Er komt iemand in die touwtjes in handen neemt en die doet meteen alle deuren dicht, knipt de telefoonleiding door en de elektriciteitsleidingen en ramen dicht, deuren dicht. En soms letterlijk, dat mensen ineens niet meer horen of zelfs zien. Het zijn neurotische dingen. En dan zegt de dokter, nee, mankeert niks aan de ogen. Kent u dat? Ik heb het kort geleden weer gelezen, ik weet niet. Het ging over mensen die in Afghanistan gevochten hadden, geloof ik. Of althans daar betrokken waren in oorlogshandelingen. Ik ken het eigenlijk alleen van de Eerste Wereldoorlog. De loopgravenoorlogen. Mensen die dus ook ellende hebben meegemaakt. Dat hun zenuwstelsel gewoon de ogen afsluit. En het gehoor. En dan krijg je dus mensen die ineens jarenlang niet meer spreken. En die nergens op reageren, met wie je niet praat. Dit is extreem wat ik nu zeg. En minder extreem is dat je met mensen praat. En je praat ze en ze praten terug. Maar je weet dat je langs elkaar heen praat. Nee, dat is niet leuk. Nee, maar dat is een van de kenmerken. Sorry. Een van de kenmerken van dit demonie. En onder de wet gebeurt dat. Daar wordt ook het logische denken wordt uitgeschakeld. En je hoeft ook niet te denken. Je moet gewoon doen wat je opgedragen is. Of wat de wet voorschrijft. Zie? Daarmee sluit je je eigen geest als het ware af. En dan komt er een andere geest in, die neemt het over. Niet noodzakelijk, maar het gebeurt wel. Het is een van die manieren. Verdovende middelen helpen daar trouwens ook bij. Die nemen ook de controle over het zenuwstelsel weg. En dan is staat het zaakje open, om zo te zeggen. Je kan niemand anders een stekker erin steken en dan het USB-stickje erin en dan zoiets. Beter kan ik het niet uitleggen en ik denk ook niet dat het moet of hoeft. Maar daar komen ze vandaan. Van de weg van de eik Meonenim. En de eik, het woord van eik is synoniem met het begrip God. El. Maar daarmee ook met afgoden. En de afgoden zijn demonen. Dus het past echt wel bij elkaar, heren. Ik zei niet dat de eik per definitie een beeld is van afgoden. Maar zeg maar dat woord ook die toepassing kan hebben. Ja. En toen zei de Zebul tot hem, waar is nu? Je had zo'n grote mond. Want Zebul was de overste van Abimelech. En die zegt nu tegen Gaal, kijk, zie je, ze komen. Nou, waar is nou je grote mond? Waar is nu uw mond waarmee gij zei dat wie is Abimelech dat we hem zouden dienen? Je wilde hem toch negeren, je passeerde hem, maar hij blijft staan, die Abimelech. En die wet blijft van toepassing en al dat soort dingen meer. Is niet dit het volk dat gij veracht hebt? Ja, zo had het ook vertaald kunnen worden. Gaal, verachten. Wat had ik gezegd? Negeren. Afwijzen. Veronachtzamen, relativeren. Hier heb je er nog één. Verachten gewoon, ja. Is dit niet het volk dat gij veracht hebt? Trek toch nu uit en strijd tegen hem. En Gaal trok uit voor het aangezicht der burgeren van Sichem. En hij streed tegen Abimelech. En Abimelech jaagde hem na, want hij vloot voor zijn aangezicht. En er vielen vele verslagenen tot aan de deur de stadspoort. Abimelech nu bleef te Aruma. En Zebul verdreef Gaal en zijn broederen, dat zij te Sichem niet mochten wonen. Het eind van dit verhaal tot hier is dus dat Abimelech die zaak wint. De wet is toch sterker. Je kunt wel zeggen, ik trek me er niks van aan en ik eten en drinken en dansen en lol maken. En wat moeten we met die wet? Maar die wet is sterker en zo is het maar net. Ze konden er niet tegenop. Echter is dat nog niet het eind van het verhaal. Wordt vervolgd. In vers 42. Het geschiedde sanderendaags dat het volk uittrok in het veld. En zij zeiden het Abimelech aan. Want dan komt de volgende krijgstocht, veldslag enzovoorts. En toen nam hij het volk en deelde hen in drie hopen en legde lagen in het veld opnieuw. En hij zag toe en ziet, het volk trok uit de stad. Want Abimelech ligt met zijn lagen om de stad en het volk trekt uit de stad. Zo maakte hij zich tegen hen op en sloeg hen. Ze probeerden de stad te verlaten vanuit de omsluiting naar buiten toe enzovoort. Maar dan is er Abimelech om ze terug te jagen. Want Abimelech en de hopen die bij hem waren overvielen hen, vers 44, en bleven staan aan de deur der stadspoort. En de twee andere hopen, overvielen allen die in het veld waren en sloegen hen. Dus nu gaat het gewoon verder. En voortstreed Abimelech tegen de stad diezelfde ganse dag en nam de stad in deze keer en doodde het volk dat daarin was. Dat zijn dus zijn eigen onderdanen die in opstand waren gekomen. Maar u weet, Abimelech is de wet en de wet is de bediening des doods. En moet ik eerst nog even lezen wat er ook in stond in Richteren 9 vers 20... Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem en het huis van Millo. En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Millo en verteren Abimelech. Wederzijds elkaar verbranden. Want dat is wat de wet doet, hè? Denk maar aan de brandende braambos. En over de doornstruik hadden we het al vanwege die gelijkenis aan het begin van dit hoofdstuk. Vuur. En dan staat er, vers 45, zijn we nog steeds. Voortstreed Abimelech tegen de stad diezelfde ganse dag en nam de stad in en doodde het volk dat daarin was. En hij brak de stad af. Hoe je dat zo snel doet, weet ik ook niet, maar staat er. En bezaaide haar met zout, staat er. Iemand zei dat is om het onvruchtbaar te maken. Maar ik zou niet weten waarom je in de stad een akker zou aanleggen of zoiets. Maar het is, natuurlijk is het een uitbeelding van de werking van de dood eigenlijk. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Wij kennen de zoutpilaar van de vrouw van Lot. Heb je dat? Zout wordt geacht conserverend te zijn, maar tegelijkertijd maakt het dood. Dat wil zeggen, als er zout in de grond zit, dan groeit er niks meer. En dit is kennelijk een ritueel gebaar om aan te geven dat niet alleen dat de stad verwoest is, maar dat die ook nooit meer herbouwd zal worden enzovoorts. En voor zover zout een beeld is van het woord van God, moet ik u zeggen dat het woord van God in de eerste plaats de dood is voor de natuurlijke mensen, voor de oude schepping enzovoorts. Zo is het nou eenmaal. Dat geldt zelfs voor de reinigende werking die zout zou hebben, desinfecterende werking van zout. Want ja, de dood maakt een eind aan alle ongerechtigheid, hè? Dat weet u toch? Nou ja. Goed, als alle burgers des torens van Sichem dat hoorden, zo gingen zij in de sterkte in het huis van de god Berit. Er is wat, zijn wat moeilijkheden omtrent wat dat is. De torens van Sichem, de burgers des torens van Sichem. Want dat betekent niet dat die burgers dus in die toren woonden. Hoewel er staat burgers des torens van Sichem. En daarna opnieuw, vers 47, dat alle burgers des torens van Sichem zich verzameld hadden. Ja, als ze in die toren woonden, dan waren ze sowieso verzameld. Dus dat kan het dus ook niet zijn. En wat is dan de sterkte? uit vers 46. En daar er wordt verschillend over gedacht. Mij lijkt het meest voor de hand te liggen dat die... Dat er daar in Sichem een wijk is, of dat buiten Sichem een locatie is waar inderdaad een toren staat. Dat is op zich niks bijzonders, want torens hebben de functie van een uitkijktoren te zijn. Men zegt het was een citadel, wellicht. Een citadel, ja, dat is een versterkte plaats rondom één toren. Want die toren die is om te kunnen zien waar de vijand zit en of er iemand aankomt en of de alarm geslagen moet worden en al dat soort dingen meer. Bij Jeruzalem wijzen ze tegenwoordig ook op de citadel. Dat is inderdaad een toren. Met wat eromheen natuurlijk. En de kans is groot dat het hier gewoon gaat om een soort fort. Maar daar hebben we al over gehad. Want wij kennen zo'n sterkte, zo'n fort, zo'n legerplaats. Die heet namelijk Millo. En dat is de naam die al gebruikt werd in vers 6. Toen, van dit hoofdstuk. Toen vergaderden zich alle burgers van Sichem en het ganse huis van Millo. En natuurlijk zou je kunnen denken, Millo, dat is een meneer. Of een familie die zo heet. Maar het kan ook zijn een plaats, een dorp, een vesting bij, of eventueel in Sichem. Want zo wordt het beschreven, alle burgers van Sichem en het ganse huis van Millo. Sterker nog, je zou taalkundig zou je het kunnen lezen als alle burgers van Sichem, namelijk het ganse huis van Millo. Dat gaat niet lukken, denk ik, omdat je hierna, in het gedeelte waar wij nu aan het lezen zijn, het onderscheid vindt tussen Sichem en de burgers van één toren, die zich verzamelen in één sterkte. Maar de kans is groot dat die sterkte en die toren uit vers 46... dat er twee andere termen zijn ter aanduiding van wat in vers 6 al heette Millo. Want dat is ook een sterkte. Hoe dan ook, er zullen toch niet drie sterkten daar geweest zijn of zoiets. Hè? Of twee forten en een uitkijktoren. Dat ligt niet voor de hand. De kans is veel groter dat er maar één citadel is met een uitkijktoren. Los van, dat we zeggen, buiten Sichem of desnoods in Sichem, want dat kan ook nog. Ooit in Gent geweest? Ja. Nou, in Gent heb je het Steen, maar dat is een fort midden in de stad. Dus de stad omheen gebouwd. En de stad zelf was een vesting. In de middeleeuwen tot in de late middeleeuwen. Maar in de stad hebben we dan de kastelen. Dat is in zichzelf een vesting. Zie je? Toen wel. Nou, zoiets. Als alle burgers des torens van Sichem, degene die er binnen woonden, dat hoorden, zo gingen zij in. Ze verzamelden zich daar in het huis van de god Berit. Dat is... Wij weten niet wie de god Berit is. We weten wel dat Berit is het woord voor het verbond. Voor verbond, ja. Maar dat wordt in het algemeen wordt het gelezen als... Dus is het een tempel op een of andere wijze gewijd aan de een of andere god. En vanwege de relatie met die god wordt het woord Berit gebruikt. Men heeft met die god een band, een verbond enzovoorts. Maar ja, als u het mij vraagt, kan het net zo goed van toepassing gebracht worden op Berit in de zin van het oude verbond, namelijk de wet. Het loopt verkeerd af hier. Met andere woorden, er komt een einde aan de wet. Dus de associatie van Berit en het hele gedoe van Abimelech en degene die onder de wet leven, ja, die associatie vind ik voor de hand liggend. Dus daar heb ik niks over te zeggen verder. Dat zal het wel zijn, ja. En het werd Abimelech aangezegd dat alle burgers des torens van Sichem, zo worden ze weer genoemd, zich verzameld hadden bijeen. Het is één club, wat er nog over is. Zo ging Abimelech op de berg Zalmon. En dat is een berg die wij niet kenden, maar het zal een hoogte geweest zijn ergens. Maar Zalmon, het wordt standaard vertaald met schaduw. Maar daarvan afgeleid een fantoom, een spook, een illusie. En in mijn Engelse boek staat dan ook nog een idol. Een idool, dat is het woord voor een afgod dus. Heb je dat? En dat zal het zijn. Schaduw, fantoom, illusie, afgod. Wat je er ook van maken wil, het wordt toch negatief. En zelfs is het nog gewoon voor te stellen, in onze ogen tamelijk positief, als een afbeelding van de wet zelf. Want de wet zelf wordt genoemd een schaduw. Een afbeelding, een type. Een afbeelding van toekomende goederen. Dan heb je een positieve interpretatie ervan. Maar ik vertel je maar de brede betekenis van de term, zodat je dat zelf kunt uitmaken hoe het zit. Maar als je het bij elkaar wil brengen, zo dicht mogelijk bij elkaar. Ja, schaduw. Ook in de negatieve zin. Maar het is als een van de aanduidingen wel degelijk van de wet. Zo ging Abimelech op de berg Zalmon, hij en al het volk dat met hem was. En Abimelech nam een bijl in zijn hand en hiel een tak van de bomen en nam hem op en legde hem op zijn schouder. En hij zei tot het volk dat bij hem was, wat gij mij hebt zien doen, haast u, doe als ik. In de film zie je het gebeuren. Zo hiel ook al het volk en ieder zijn tak af. En zij volgden Abimelech na en legden ze, dat wil zeggen de takken, aan de sterkte, aan het vat, aan Millo, als u het mij vraagt. Dan weet u, dat moet het wel zijn. Want kijk, er staat, en verbranden daardoor de sterkte met vuur, dat ook alle lieden des torens van Sichem sterven. Maar wat lazen we in vers 20? Indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem en het huis van Millo. En Millo betekent fort. Zie? En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Millo en verteren Abimelech. Wederzijds. Dus als het daar heet dat zo'n oordeel komt over Millo, dan zit er niks anders op dan dat dit verhaal over de toren van Sichem, de sterkte bij Sichem, dat hetzelfde is als Millo. Ja. Kortom, het is een oude truc, hè. Hoe zeg je zoiets? Dat wordt onderwezen in Breda, bij wijze van spreken, aan de KMA, of hoe het maar heet tegenwoordig. Dat is strategie, hoe verover je zo'n fort? Ja, je legt er een vuur omheen en je verbrandt het. Toch? Hoe doen ze dat als mensen zich opsluiten? Als ze achtervolgd worden, ze sluiten zich op in een kerk of in een huis of in een schuur. Wat doe je dan? Je steekt het in brand. Dat is niet aardig, maar dat staat in het handboek soldaat. Nou ja, het had er kunnen staan. Ja, zoiets. Nou, dat doen ze. Dat ook alle lieden des torens van Sichem stierven. Niet alleen Sichem, maar ook het fort. Omtrent 1000 mannen en vrouwen. Voort stoog Abimelech naar Thebes. Krijg je weer een naam. Dat betekent zoveel als bleek. Wit. Vaal. Kleurloos. Verder weten we het niet. En nam haar in. Dat zal wel in de buurt geweest zijn, maar we weten het niet. Doch er was een sterke toren in het midden der stad. Zie? Hier staat het erbij. Het was een sterke toren in het midden der stad. Als je dat terugkoppelt naar het voorgaande, dan had je dus een sterkte en een toren in het midden van Sichem. En dan wordt eerst de stad ingenomen en daarna heb je nog de sterkte enzovoorts. Ineens ben ik in Leiden, daar heb je dat ook. De grote stad Leiden, en daar heb je ergens in de stad, heb je zo'n soort citadel toch? Hoe noemen ze dat? Het kasteel, geloof ik, of hoe noemen ze het? Dat is op een verhoging, of dat nou een terp is of iets dergelijks. Maar ja, dat is het oude fort van de stad, in het centrum. Nou ja. Nog er was een sterke toren in het midden der stad, Thebes. Vaal, kleurloos. Zo vloden daarheen al de mannen en de vrouwen, alle burgers van de stad, en sloten voor zich toe. En ze klommen op het dak des torens. Nou, dan weet je het wel, hè? Toch? L'histoire se répète, handboek soldaat, denk ik. Toen kwam Abimelech tot aan de toren en bestormde dien, en hij genaakte tot aan de deur des torens om dien met vuur te verbranden. Wat denk je nou, Jan van Schaffelaar? Ik heb die vrouw van Jan, Jan van Schaffelaar, van de toren. Die zat met zijn opstandeling, of hoe het maar heten mag, zijn vrij buiten, opgesloten in de kerk, in de toren. Ja, en of allemaal, dan steken we het zaakje in brand, of Jan moest verschijnen en die sprong toen van de toren, dat weet u toch. Jan van Barneveld. Ik ben aan te kijken of je het nooit gehoord hebt. Is dat niet onderdeel van de kanon van de Nederlandse geschiedenis? Ja, nou ja. Zoiets is klassiek. Hij genaakte tot aan de deur des torens om die met vuur te verbranden. Maar als hij vraagt om de deur, ja, daar, want daar zouden ze naar buiten moeten komen. Dus daar leg je het vuur aan. Boven de deur is, tenzij anders vermeld, van hout. Soms is de deur van koper, maar goed. Maar als van hout, dat wil branden. Dus ja. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelech's hoofd. Die vrouw die kon goed mikken, zeg. En zij verpletterde zijn hersenpan. Nou ja. Niettemin kon hij nog wat roepen. Toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapen droeg en zei tot mij: trek uw zwaard uit en dood mij. En als ik u in het wild gevraagd, dan: waar staat het in de Bijbel? Trek uw zwaard uit en dood mij. Dan had u geroepen: niet Absalom. Deze keer Saul. Toch? In dit geval opdat zij niet van mij zeggen: een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem dat hij stierf. Dat is bijna letterlijk wat bij de dood van Saul gemeld wordt. Het gaat over de wet. Die uiteindelijk door zichzelf ten einde komt. Hè. De wet is een bediening des doods, maar de aardigheid is dat de wet een einde maakt aan de eigen heerschappij. De wet veroordeelt de mens tot de dood, maar als iedereen dood is, heeft de wet niks meer te zeggen. Dat is het einde der wet. En het einde der wet is Christus, omdat die gestorven is voor heel de mensheid, voor alle mensen. Eén is voor alle gestorven en zijn alle gestorven, dus heeft de wet geen juridictie meer. Populair gezegd, de wet heeft niks meer te zeggen. Geen dictie. Nou. Als nu de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, Israël, hè, Nixichem, Israël. Als nu de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, zo gingen zij ieder naar zijn plaats. En alzo deed God wederkeren het kwaad van Abimelech dat hij aan zijn vader gedaan had, dodende zijn 70 broederen. Desgelijks al het kwaad de lieden van Sichem deed God wederkeren op hun hoofd. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Dat wil zeggen, dat is die vloek uit vers 20. Aan beide partijen komt een eind. En wat die molensteen betreft, vers 53. Een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelech's hoofd. Je vraagt je af wat een molensteen in het Hebreeuws is. Het woord is rekep. Dat is met een reish, een kaf en een beet. Kijk even rond. Als er iemand wakker wordt. Nee? Oh, goed. Het woord wordt vertaald met een voertuig. Als het een zelfstandig naamwoord is, Als het een werkwoord is, wordt het vertaald met rijden. Alles wat rijdt. In Zacharia 9, vers 9, want dit doet er toe. In Zacharia 9, kent u Zacharia 9, vers 9? Ja, die kent u wel. Ja, die kent u wel. Zegt tot de dochter van Sion, uw koning komt. Rijdend, dus dit woord. Rijdend op een ezel. Dus niet noodzakelijk een voertuig. Het kan ook een rij, niet een rijwiel, maar een rijdier in dit geval. Heb u dat? Men zegt dat het ook vertaald kan worden met artillerie, cavalerie, weet ik het. Rijdende, brede wapen heet dat, hè? Dat weet u toch, hè? Artillerie is brede wapen. Cavalerie, dat zijn de paarden. Dat heet ook een brede wapen. Nou goed, zoiets. Maar de aardigheid is dat dit woord rekap wordt geschreven met een 220 en een 2. En dat zijn de letters van Baruch. De volgorde is alleen anders, Baruch. De gezegende, de Spinoza. Ja, die noemde zich ook Baruch. Nee, die heette Baruch en noemde zich Benedictus. Ja, Benedictus in het Latijn. Voor hetzelfde, namelijk de gezegende. Maar het is een anagram ook van het woord begoer. Dan is het niet een K, maar een iets zachtere, begoer. Het is een kaf, hè? Dat kan. En het woord begoer, ja, dat is het woord voor eerst geboorterecht. En dan heb je nog een variant, nog een anagram daarvan. Dat is de gerub. Gerub, gerub. En een gerub heet voluit in de Bijbel bij gelegenheid een gerubijn, want het gaat via het Grieks, een gerubijn der heerlijkheid. Dat staat in Hebreeën 9, een van de eerste versen, over de ark des verbonds in de tabernakel. Bovenop hetzelfde was het verzoendeksel met daarop de gerubijnen der heerlijkheid. Heb je dat? Gerubs, gerubijnen, gewoon hetzelfde. De gerubijnen kennen wij bijvoorbeeld, ik noem het maar in het wild, bijvoorbeeld uit Ezechiël, meteen het eerste hoofdstuk al trouwens, daarna nog een paar keer. Die kennen wij, de gerubijnen, omdat het wezens waren, uitbeeldingen althans van wezens die deel uitmaakten van dat grote visioen. En het visioen zelf, wat Ezechiël zag, heet de heerlijkheid des Heren. Dat is dus wat het visioen uitbeeldt. Daar waren ook raderen bij. Dus je komt toch in de buurt van het voertuig en het rijden. Want in een voertuig rijd je ook. Ik geloof niet dat dit woord keer heb daar gebruikt wordt. Maar op dat voertuig had je dan nog een rakia, dat wil zeggen een uitspansel. Omdat het de hele wereld uitbeeld. Ik wilde zeggen, want het uitspansel omvat de hele wereld. Maar misschien moet het hier er weer uithalen omdat het te moeilijk is, maar het is echt zo. Het staat voor de hele schepping als zodanig. En daarin had je dan die vier gerubs met die vier aangezichten van een leeuw, een mens, een os, een arend. Of een andere volgorde, dat weet ik nou uit mijn hoofd, zo snel niet. Maar gerubs, ze zijn een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Maar zoals gezegd, het is een anagram van de gezegende en het is een anagram van Begoer, de eerstgeborene. En dan moet ik er nog bij zeggen dat Begoer bij mijn weten, naar mijn beste weten, de betekenis heeft van de voortgebrachte, de met kracht voortgebrachte, de uitgeworpene en vandaar eerst geboorterecht. De eerste is het moeilijkste, schijnt het, bij de geboorte te zijn, zegt men. Maar het heet in Nederlandse vertaling, heet het de afgezonderde. Dat staat over Jozef. De afgezonderde, dat is de eerstgeborene, dat weet u, hè? Jozef. Het eerste geboorterecht. De afgezonderde zijn er broederen, zoekt u het maar op. De afgezonderde. Hij is namelijk apart gezet in de positie van het eerste geboorterecht. Nou goed, en dat is wat deze molensteen dus voorstelt. Dit woord, met die drie letters, ongeacht de volgorde, orders in het rijtje van de gezegende, van Baruch, van het woord voor knielen, de knieën en het knielen, de gezegende, en het begrip eerst geboorterecht en gerub enzovoorts. En je vraagt, ja, wat moet het woord molensteen in het rijtje? Nou, omdat de molensteen dat uitbeeldt, want het verhaal is namelijk dat de molensteen, de bovenste molensteen, let u op. De bovenste molen, je weet, twee stenen zijn dat, hè? Eén ligt vast en de bovenste draait erop. Liefst op een windmolen, anders een watermolen. Maar zo. Dat is een oude windmolen. En die bovenste draait dus. En die bovenste heet in het Engels, ik weet niet hoe het in het Nederlands heet, ondanks de molenaars in mijn voorgeslacht, ik weet het niet. Maar de bovenste steen heet de rider. Als je een goed Engels woordenboek hebt, je zoekt het woord rider op, dan vindt u bij de negende betekenis of zoiets de bovenste, de draaiende molensteen. En bij dat begrip draaien kom je vanzelf ook bij Gilgal en wedergeboorte en weet ik veel. En bij molensteen, ja, er was een steen, ja. Het woord voor steen staat er niet. Maar als het er zou staan, kom je ook bij Christus terecht, de eerstgeborene, degene die de heerlijkheid Gods openbaart. En hoe je het ook maar ziet, dat is een rijk woord, dit. En dat die molensteen maalt, dat is een uitbeelding van oordeel. Oogst, het oogst zelf, het wannen, dat het kaf verwijderd wordt, maar ook het malen van het graan tot meel, is allemaal een uitbeelding van oordeel. En dat oordeel, dat is de dood eigenlijk. Maar allemaal voor het goede doel. Het gaat om het resultaat wat daaruit voortkomt. En dat is een nieuwe schepping, wedergeboorte enzovoorts. Kortom, die steen is gewoon een uitbeelding van wie Christus is, die een eind maakt aan de wet. Wat heb je dan? Wat stond er van Christus ook alweer? Het zaad der vrouw zal het zaad van de slang de kop vermorzelen. En dan zult u zeggen, ja, maar de slang is de duivel en hier gaat het over de wet. Dan zeggen, ja, maar dat verschil is niet zo groot hoor. Maar daar hebben we het vorige keer aan het eind van de avond al over gehad. In verband met die demonie. Dat, omdat de Bijbel leert dat waar men leeft onder wet, leeft men onder de invloed van demonen. En de bevrijding van de wet wordt in één adem genoemd met het uitdrijven van demonen. Ik heb u mijn Matthäus 12 heb ik u voorgehouden waar het zo staat, hè. Over demonen die een die uitgedreven wordt en die na verloop van tijd zegt, nou, het huis staat nog leeg en het is mooi schoongemaakt, dus ik keer terug, ik neem nog 7 anderen mee. En dan zegt de Heer, al zo zal het zijn met dit geslacht. Heb je dat? Het hangt met elkaar samen, dit soort zaken. En dat wordt hier uitgebeeld. Hij verpletterde zijn hersenpan, staat er. Ja. Het wordt later nog aangehaald. Er staat een verwijzing bij naar 2 Samuel 11. Waar gezegd wordt dat het. Dat is in die strijd. In verband met de geschiedenis van Batsheba. En waar gezegd wordt dat die Uria, weet je wel, de echtgenoot van Batsheba, die was vooraan in de strijd. Moest hij. En daar kwam die in om. En daar, in dat verband wordt dit schriftgedeelte aangehaald. Van ja, dat is het risico. Als je dicht bij de muur komt van de stad of bij de toren, dan gooien ze je een pan met kokende olie op je kruin. Of ze gooien stenen van bovenaf naar beneden. Trouwens, je kent de geschiedenis van Ben-Hur. Oké, nou, dat begint zo. Met een feestelijke optocht in de stad. En Ben-Hur die hangt over de rand. En dan stoot hij een steen en die valt iemand op zijn kop. Of wat dan ook maar. En daar begint het verhaal. Hè? U weet wat, Charlton Heston. Of heb je een latere versie gezien? Die haalt het toch niet bij de oorsprong. Ik vind dit, was trouwens niet de oorspronkelijke, maar die met Charlton Heston. Fenomenale film. Ja. Het was nog voor de uitvinding van de computeranimaties enzovoort. Een prachtige film. Maar dat even terzijde. Daar vallen dus stenen naar beneden. Nou, dat is wat er gebeurt. En dan staat er dus dat daarmee de vloek die Jotam had uitgesproken inderdaad vervuld is geworden. Maar het hele geschiedenis is dus hiermee afgelopen. Want na Abimelech, dus 10 vers 1, stond na Abimelech nu stond op om Israël te bouwen. Dat woordje nu. Zijn hele zin gaat kapot. Er staat gewoon, en na Abimelech stond op om Israël te behouden. Tola, een zoon van Pur, zoon van Dodo. Ik dacht dat hij uitgestorven was. Maar, nou, Dodo. Mist hij hem ook zo? Zei Midas Dekkers. Mist hij de Dodo ook zo? Prachtige zin. Ja. Een man van Israël komt. Kortom, dit is gewoon het eind van het verhaal. Geïsoleerd als het ware tussen al die andere richters. Maar wat het ons uitbeeldt is de onhoudbaarheid van de heerschappij van de wet. En dat moet vooral tot ons doordringen. Ja, of je het erin kunt lezen. Als je weet wat het Nieuwe Testament allemaal over die wet zegt, nadat die wet voltooid en vervuld is geworden en daarmee vernietigd is geworden, want zo staat het in Hebreeën 7, dan herken je het hier ook. Dit is wat uitgebeeld wordt en dat betekent meteen dat deze dingen dus, dat die latere gebeurtenissen op voorhand hier vastgelegd zijn in deze illustraties. En dat dit een manier is om aan te geven of uiteen te zetten, zo u wilt, hoe dat is onder de wet. Dat kan nooit goedkomen. Zo zijn die dingen niet te regelen. En dat is een van de problemen van de mensheid. En zoals u zei, het is een van de grootste onderwerpen eigenlijk. Basisonderwerpen uit de filosofie. Hoe regelen ze iets? Hoe stel je een staat samen? Hoe zet je een samenleving in elkaar? In hoeverre is het individu onderworpen aan de gemeenschap? Of andersom? Maar men komt daar nooit uit. Al dit soort ontwikkelingen leiden altijd tot een uiteenvallen. Een van de grootste voorbeelden is natuurlijk het Romeinse Rijk, dat uiteindelijk uit elkaar viel. En in recentere tijden natuurlijk de Sovjet-Unie, om maar eens wat te noemen. Ja, het verhaal begint overnieuw. Natuurlijk. Maar zo gaat het. En ik wil niet lelijk doen aan het eind van de avond. Maar ja, dat West-Europa, doordat men het verenigen wil in één Europa en één land, dat is gedoemd te ontploffen. Dat is het. Dat kan gewoon niet goed gaan. Daar zit te veel, hoe moet ik zeggen, frictie in. Te veel verschillende volken met een verschillende volksaard. Leven in een verschillend klimaat. Dat zit allemaal in één systeem. Economisch en maatschappelijk enzovoort. Dat kan nooit goed gaan. Dat kan niet blijven bestaan. Het is in zichzelf per definitie verdeeld. En dan kun je als mens wel het idee hebben, dat is filosofie, van het zou mooi zijn als het allemaal bij elkaar onder één regering zat, dan kon je het allemaal goed regelen. Nou, dat kan dus niet. Dat is volstrekt onmogelijk. En wat democratie betreft, wat ik ervan geleerd heb, heel lang geleden, zuster, is dat democratie een mooi beginsel is, maar het werkt alleen als het van toepassing gebracht wordt op gelijkgezinde mensen. Met een soort gemeenschappelijke cultuur, met bloedverwantschap eventueel. En mensen die zich met elkaar verbonden voelden en die niet al te veel van elkaar verschillen in hun opvattingen, levenswijze enzovoort. Dan kan je dat doen. Maar als die mensen allemaal verschillend zijn, dan krijg je altijd groepen die onderdrukt worden ten koste van anderen enzovoort. En dat blijft dus altijd een interne strijd. Zo'n rijk dat in zichzelf verdeeld is, zegt de Bijbel, kan niet bestaan. Dus democratie kan wel op kleine schaal, in een dorp, een stad, misschien een provincie, Maar dan heb je het ook wel gehad. Zie? En waar je probeert dat op grote schaal toe te passen, gaat niet. Want als er toch één moet worden, kan het alleen omdat er één aan het hoofd staat. Zulke mensen hebben wij niet. Daar is het wachten op. Voor de toekomst. Goed. U mag er een poosje over nadenken. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld. Uit de duisternis van de tegenwoordige boze eeuw. En dat u ons plaatst in uw licht. En ons leden maakt van dat ene lichaam met dat ene hoofd. Namelijk onze heiland zelf. Onze koning en hogepriester van het nieuwe verbond. Onze overste herder. Wij danken u dat we onze hoop en verwachting niet hoeven te stellen op wat mensen uitdenken. Maar integendeel, wij mogen onze hoop stellen op de vervulling van al uw beloften die al duizenden jaren vastliggen in dat woord dat we ook vanavond mochten openen. Wij danken u dan dat u ons verlost van een verleden en ons een toekomst gegeven hebt. En dat u ons zou bewaren, want dat hebt u beloofd, voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat wij mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. In de wetenschap dat eenmaal uw heerlijkheid alsnog na zoveel millennia geopenbaard zal worden in deze wereld, opdat uw naam zou verheerlijkt worden. En in afwachting daarvan en daarnaar uitziende is ons gebed dat uw naam in ons zou verheerlijkt worden en dat onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. Wilt u ons daartoe gebruiken, om Christus wil. Amen.